Over menselijkheid. Humanitas, een vergeten ideaal. Geschreven en voorgelezen door Alicia Gemstinska. Hoe moeten we ons staande houden in een wereld die op haar grondvesten davert? Wie vandaag niet doordrongen is van een gevoel van crisis, heeft toch onder een steen geleefd. We hebben ons 2 jaar lang geploeterd door een pandemie zoals de wereld die al 100 jaar niet meer had gezien. In Oekraïne is meteen daarna een oorlog uitgebroken van een omvang en een bloederigheid zoals we die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben meegemaakt op het Europese continent. Israël en Hamas zijn in een afschuwelijk conflict verwikkeld. Overal weerklinkt de totalitaire verlokking. Politieke extremen hebben wind in de zeilen. En dan zijn er nog de alsmaar onheilspellendere toekomstvooruitzichten en de planetaire uitdagingen die het voortbestaan van de mensheid zullen bepalen. De klimaatopwarming, het verlies van biodiversiteit, de energiebevoorrading, de wereldwijde onrechtvaardigheid. Hoe moeten we ons tot al die ellende verhouden? We willen niet gebukt gaan onder het lijden van de wereld, maar we kunnen er ons ook niet zomaar van wegdraaien. Het is moeilijk om het juiste evenwicht te vinden. Hoe kunnen we ons persoonlijk aangesproken voelen om gehoor te geven aan de nood in de wereld, zonder doof te worden van die onophoudelijke, oorverdovende schreeuw van de lijdende mensheid? Het lijden en het gebrek zijn eindeloos, maar onze individuele krachten en ons kunnen zijn wel beperkt. Dus hoe moeten we daar een balans in vinden? Hebben we wel de morele plicht om ons het lot aan te trekken van mensen wier levens zich in tijd en ruimte ver van ons bevinden? Mijn antwoord is ja. Maar dat antwoord lijkt vandaag pijnlijk onmodieus te zijn. In alle tragedies die zich voltrekken op het wereldtoneel valt op dat minimale menselijkheid en medemenselijkheid vaak ver te zoeken zijn. Onze eerste morele taak is om in ieder ander mens een mens te blijven zien. Helaas falen we daar voortdurend in. We leven in tijden waarin verontmenselijking welig en zelfs schaamteloos tiert. Het ideaal van één mensheid die in één wereld leeft, lijkt in de prullenmand te liggen. Precies daarom is het belangrijk om het besef dat we allen mensen zijn die met elkaar verbonden zijn in hun mens zijn, te herwaarderen. Universele broederschap. Die gedachte klinkt velen vandaag vreemd in de oren, als iets van vervlogen tijden. De ene zal het een vervlogen christelijke gedachte noemen, de andere een teloorgegaan verlichtingsideaal. Nog een ander noemt het een naïef kumbaya cosmopolitisme. In onze gewelddadige tijd kan een boodschap van universele broederschap inderdaad naïef klinken. Maar het is beter om naïef in het goede te geloven dan cynisch de schouders op te halen voor het kwaad. De universele broederschap lijkt vandaag erg veraf. Maar elk waarlijk ideaal ligt altijd buiten bereik. En hoe verder het lijkt te liggen, des te meer moeten wij ernaar reiken. Precies daarom wil ik de herontdekking bepleiten van een vergeten ideaal dat wortelt in de Romeinse tijd. Humanitas. Wat betekent humanitas? Het is een term die de meeste mensen niet heel erg vertrouwd zal klinken. Humanitair, humanisme, humaan, dat zijn woorden die we uiteraard wel allemaal kennen. Maar humanitas? Wat is dat eigenlijk? Ik noem het een vergeten ideaal, waar we weer aanknoping bij zouden moeten vinden. En waarom? Omdat het niets minder is dan een geschenk voor de mensheid. Dat was ook hoe Hannah Arendt ooit het belang en de betekenis van humanitas kaderde. Wanneer we die notie in woord en daad, in ons denken en doen, cultiveren, dan maken we van onze handelingen en onze persoonlijkheid een geschenk voor de mensheid. Van jezelf een geschenk voor je medemens maken. Het klinkt misschien wat hoogdravend, maar dat neemt niet weg dat het een waardevolle stelregel en een belangrijke leidraad voor een zinvol leven kan zijn. Humanitas is dan ook een notie met een enorm groot moreel en maatschappelijk gewicht. Humanitas zag, als begrip en streefdoel, het levenslicht halverwege de 2e eeuw voor Christus. Humanitas wordt gezien als de Romeinse samensmelting van het Griekse paideia en philanthropia, educatie en mensenliefde. Aldus staat humanitas voor een soort alomvattend opvoedingsideaal dat je niet alleen tot een wijzer, maar vooral tot een beter mens maakt. Een bildung van hoofd en hart. Leren goed te zijn. Soms wordt humanitas als een deugd op zichzelf omschreven, maar dat is niet accuraat. Humanitas is een deugdenpakket en de cultivering van dat deugdenpakket, van kwaliteiten die volgens denkers als Cicero en anderen onontbeerlijk waren om een goed burger en een goed mens te zijn. Verschillende filosofen hebben daarin eigen accenten gelegd en de ene deugd meer op de voorgrond geplaatst dan de andere. Maar een aantal kwaliteiten keert stevast terug. En misschien wel de belangrijkste pijler van humanitas is de overtuiging dat medemenselijkheid datgene is wat ieder mens aan alle andere mensen bindt. En uit de idee van universele verbondenheid vloeit de universele verantwoordelijkheid voort. Universele medemenselijkheid is de kern van humanitas. Daaraan voegden andere denkers en historische figuren andere deugden of waarden toe als integraal onderdeel van hetzelfde ideaal. De Romeinse letterkundige en politicus Plinius de Jongere legde bijvoorbeeld sterk de nadruk op vriendelijkheid als basishouding tegenover je medemens. Marcus Aurelius, Stoïcijns filosoof en keizer, benadrukte dan weer de deugden van bescheidenheid en generositeit. En als we kijken naar de manier waarop renaissance-humanisten als Erasmus het ideaal van humanitas cultiveerden, komt de klemtoon sterk te liggen op het ontwikkelen van niet alleen de liefde voor je medemens, maar ook de liefde voor de letteren. Humanitas krijgt in het renaissance-humanisme een nog uitgesprokener intellectualistisch karakter. Een gecultiveerd hart volgt uit een gecultiveerde geest. Wanneer we de puzzelstukken bij elkaar leggen en de verschillende kwaliteiten die door de eeuwen heen aan humanitas verbonden werden samenvoegen, kunnen we tot de volgende omschrijving komen. Humanitas is medemenselijk mens zijn. De levenshouding die zich kenmerkt door een besef van de eigen kracht van het individu en de morele verantwoordelijkheid jegens anderen die uit die kracht voortvloeit en die zich vertaalt in een houding van bescheidenheid, hulpvaardigheid, grootmoedigheid, generositeit en vriendelijkheid. Humanitas betekent welwillend en betrokken zijn in je houding tegenover je medemens. Op die twee laatste componenten van humanitas wil ik wat dieper ingaan. Dat welwillendheid, de benevolentia, de fundamentele deugd is waarop humanitas steunt, werd onder andere beargumenteerd door een van de weinige 20e-eeuwse filosofen die over het oude Romeinse ideaal heeft geschreven, Max Scheler. Scheler stelt dat ons empathisch vermogen nauw verbonden is met een soort welwillendheid als levenshouding. Beide, empathie en welwillendheid, vormen volgens hem de pijlers van onze menselijkheid en medemenselijkheid, wat Scheler ook omschrijft als humanitas. Ik citeer. Een werkelijke liefde voor de mensheid maakt geen onderscheid tussen landgenoten en vreemdelingen, tussen de deugdzamen en de criminelen, of tussen goed en slecht in het algemeen. Zoals empathie omvat die liefde alle mensen. Simpelweg omdat zij mensen zijn. Zo maakt Scheler een onderscheid tussen de mens als biologisch wezen en de mens als cultuurwezen. We worden biologisch als mens geboren, maar niet als menselijk mens. Dat moeten we worden, en dat worden we in het stellen van goede daden. Hij zei: het is moeilijk om mens te zijn. Het gebeurt zelden, heel zelden, dat een mens als biologisch wezen een mens is in de zin van de idee van humanitas. Een zin die toch tot nadenken stemt. Scheler meende dat zijn tijd bij uitstek behoefte had aan het ontwikkelen van die idee, aan het besef dat je een universele plicht tegenover je medemens hebt. Scheler was bijzonder maatschappijkritisch en vervoelde heel snel, al begin jaren 20 van de vorige eeuw, dat een ongezond nationalisme in Duitsland de kop opstak en zeer destructieve gevolgen zou kunnen hebben. Hij hekelde het blinde dogmatisme van de massamens en stelde daar zijn theorie van menschwerdung tegenover. Menswording. Het inzicht dat we een moreel mens moeten worden. Scheler stelde als weg voorwaarts, na de onbevattelijke gruwel van de Eerste Wereldoorlog, een hernieuwd humanisme in het vooruitzicht, waarin de mens zichzelf tot menselijk mens in zijn medemenselijkheid maakt. En hoe doe je dat? Door empathisch en welwillend naar je medemens te staan, door in elke ander een mens en geen ding te zien. Op ieder individu rust de morele verantwoordelijkheid om empathisch te zijn, om de ander te proberen begrijpen en mee te leven met de ander. We moeten als mens emotioneel, psychologisch, moreel betrokken zijn bij het lot van onze medemens. Die betrokkenheid kenmerkt het ideaal van humanitas. En Hannah Arendt heeft daar later nog een andere vorm van betrokkenheid aan toegevoegd. Politieke betrokkenheid. Ook in Hannah Arendts werk duikt humanitas op als menselijke verworvenheid, eerder dan natuurlijke gegevenheid. Het valt echter op dat Arendt een andere invulling aan de term geeft. Of beter gezegd, Arendt legt de nadruk op een ander aspect ervan. Niet op de empathische betrokkenheid, maar op de politieke en maatschappelijke betrokkenheid als fundamentele karakteristiek van humanitas. Humanitas is het summum van menselijke waardigheid, de essentie van ons mens zijn. Het is de bevrijding van de zelfgenoegzaamheid en het eigenbelang. De wijde horizon van onze geest. Niet ikzelf, maar de ander wordt het doel van mijn daden. Het is niet iets waarmee we geboren worden, benadrukt Arendt. Het is een verwezenlijking. Cultureel, maatschappelijk, intellectueel en vooral persoonlijk. Humanitas moeten we als individu en als samenleving nastreven. En om dat te doen, moeten we, aldus Arendt, een actieve rol in de samenleving spelen. De vita activa omarmen. Je moet de publieke ruimte betreden, in dialoog gaan met je medemens, want het is daar, als mens tussen mensen, dat de medemenselijkheid als ideaal kan bestaan. Wanneer je je afkeert van je medemens, wanneer je je terugtrekt in jezelf, wordt de wereld die tussen mensen bestaat kleiner en kleiner, leger en leger. Arendt spreekt van verwoestijning. Iedereen wordt een eiland op zichzelf en de wereld een lege woestijn. Het sociale landschap wordt dor, kaal, onleefbaar. Iedereen meer geïsoleerd, meer alleen, met minder begrip tussen mensen, met minder medemenselijkheid. Daarom valt de morele taak van humanitas samen met de taak om een actieve burger in de publieke ruimte te zijn. The venture into the public realm in which humanitas is acquired is a gift to mankind. Arendt is duidelijk. Je mag je schouders niet ophalen voor het lijden van de wereld, voor de verantwoordelijkheid tegenover je medemens. Wanneer je dat wel doet, is het resultaat moreel en maatschappelijk verwerpelijk. The result will always be a loss of humaneness. Humanitas gaat verloren wanneer we het comfort en het gemak van ons klein bestaan opzoeken, ons afsluiten voor anderen en de last van de verantwoordelijkheid jegens de ander niet willen dragen. Menselijkheid gaat verloren. Dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan. De wereld is geglobaliseerd, maar onze geest heeft zijn kern van provincialisme behouden. De rijkwijde van onze gevoelens van solidariteit en collectieve verantwoordelijkheid neigt er in de eerste instantie toe beperkt te zijn tot de gemeenschappen waartoe we behoren. Hoe ruimer en abstracter deze gemeenschappen worden, van naties tot transnationale unies, hoe zwakker ons gevoel van solidariteit en collectieve verantwoordelijkheid dreigt te zijn. Deze observatie is uiteraard al talloze malen gedaan. Mensen zijn nu eenmaal meer geïnteresseerd in hun lokale gemeenschappen en het lokale nieuws. Wat dichtbij gebeurt, lijkt relevanter en belangrijker voor ons dan wat er aan de andere kant van de wereld gaande is. Dit fenomeen kan biologisch en in termen van evolutionaire psychologie perfect verklaard worden. Maar het is belangrijk om voor ogen te houden dat iets wat als evolutionair voordeel verklaard kan worden, daardoor niet noodzakelijk moreel gerechtvaardigd is. En het vergt niet veel verbeeldingsvermogen om te begrijpen hoe desastreus de gevolgen voor de wereld zouden zijn als ieder mens zich enkel zou richten op zijn onmiddellijke omgeving. Het is dan ook een vraag van het allergrootste belang, een vraag die mij persoonlijk wakker houdt 's nachts. Hoe slagen we erin om echt betrokken te zijn bij wat er in de wereld gebeurt? Hoe slagen we erin voorbij de eigen groep, de eigen gemeenschap, het eigen belang te kijken? Met andere woorden, hoe slagen we erin om bezorgd te zijn om gebeurtenissen en omstandigheden die zich ver van ons bevinden en te handelen in overeenstemming met die bezorgdheid? Ook, en misschien vooral, wanneer dat niet onmiddellijk voordelig voor ons lijkt te zijn. Waarom zou ik wakker liggen van de protesten in Iran? Waarom zou ik me aangesproken moeten voelen door het lijden van de Oekraïense kinderen die gedeporteerd zijn naar Rusland? Waarom zou ik bezorgd zijn om de onschuldige mensen die gebombardeerd worden in Gaza? Waarom zou ik stilstaan bij het lot van de Oeigoeren die vastzitten in kampen in China? Waarom zou ik onrustig moeten worden van het vooruitzicht dat de klimaatopwarming de wereld minder leefbaar zal maken? Waarom zou ik mijn slaap laten voor de mensen die nog steeds op gammele bootjes, volgepakt op één, met baby's tussen hen, Europa proberen binnen te dringen? Waarom zouden we om de medemens die in nood verkeert, maar die we niet kennen en die we vast nooit zullen leren kennen, überhaupt moeten geven? Dat is precies de vraag en die is crucialer dan ooit tevoren in de geschiedenis. Niet alleen door de aard van de planetaire uitdagingen waar wij voor staan in een geglobaliseerde wereld, maar louter al door het feit dat we nog nooit met meer mensen om deze wereldbol rondliepen. Door de groei van de wereldbevolking wordt de groep die buiten de grenzen valt van wat wij de onze zouden noemen, ipso facto iedere dag alsmaar groter. Hoe kunnen we de ander, in feite alle anderen, een rechtmatige positie toekennen in ons nadenken over de toekomst van de wereld en in ons nadenken over solidariteit en collectieve verantwoordelijkheid? Wat bindt ons over alle verschillen van nationaliteit, gender, religieuze of politieke overtuigingen heen? Wat overblijft wanneer je het individu van zijn groepsaffiliaties ontdoet, is zijn zuivere mens zijn. En het is dit mens zijn dat we tot de solide fundering van onze morele bekommernissen, verantwoordelijkheden en rechten moeten zien te maken. Die overtuiging kenmerkt alle pleitbezorgers van Humanitas door de eeuwen heen en van vele figuren die als humanisten de geschiedenis in zijn gegaan. Een herwaardering van Humanitas is daardoor ook haast noodzakelijkerwijze een herwaardering van een bepaalde vorm van humanisme. Ons tijdsgevricht laat zich misschien wel treffend omschrijven als een crisistijd voor het humanisme in brede zin. Verschillende van de ziektes van onze tijd kunnen we diagnosticeren als symptomen van een gebrek aan humanistische waarden in het algemeen en van Humanitas in het bijzonder. Een herwaardering daarvan is dan ook om meerdere redenen belangrijk. Ik denk bijvoorbeeld aan het anti-intellectualisme dat in onze tijden welig tiert. Verschillende sociaal-politieke tendensen, zoals de opkomst van het populisme en culturele vervlakking door de commercialisering en de vermarkting van kunst en cultuur hebben een anti-intellectualistisch sentiment aangewakkerd. Eerbied voor waarheid en feiten, voor kennis en expertise, staat in ons zogenaamde post-truth-tijdperk in ongeziene mate onder druk. Ook gezien de verruwing van het publieke en politieke debat zou een herwaardering van humanitas een zegen zijn. Of dat debat vandaag de dag daadwerkelijk vijandiger, grover en harder is dan vroeger, is misschien voor discussie vatbaar. Er bestaat geen meetinstrument voor maatschappelijk ressentiment dat zich vertaalt in ruwheid. Maar het valt niet te miskennen dat sociale media en andere evoluties ertoe hebben bijgedragen dat het publieke debat vaak eerder een duel is dan een dialoog en een andersdenkende een vijand die bestreden moet worden. Dat staat haaks op de houding van iemand die zich de deugden van humanitas heeft eigen gemaakt en die altijd de menselijkheid van zijn medemens voor ogen heeft. Verruwing en radicalisering van het politieke discours hebben niet zelden een dehumaniserend effect. En dat toont des te meer hoe belangrijk het humaniseren van ons denken en spreken is. 30 jaar geleden waren het enkel extreemrechtse politici die spraken over bepaalde groepen in de samenleving als tuig, vuiligheid, het uitschot van de maatschappij en over hele wijken die uitgekuist zouden moeten worden. Vandaag zijn zulke uitspraken onderdeel van het discours van zelfs linkse partijen. Er is de afgelopen jaren zoveel racisme en haat in de publieke ruimte gespuit dat er een normalisering heeft plaatsgevonden. Iedere keer zakt de ondergrens weer een beetje verder en lijkt het weer wat normaler geworden dat dehumaniserende woorden en gedachten deel zijn van het politieke discours. De crisis van het politieke discours wijst al dus op een morele crisis. Taal is meer dan taal. Taal is ook moraal. Tussen taal en daad, spreken en doen, bestaat een wisselwerking. En ons taalgebruik is de kanarie in de kolenmijn van onze collectieve moraal. Hoe we met en over elkaar spreken, is hoe we met elkaar omgaan en over elkaar denken. En dat bepaalt weer hoe we over elkaar spreken. Schofferend taalgebruik, dehumaniserende, polariserende uitspraken. Het is allemaal meer dan louter retoriek of politieke strategie. Het is een ethisch probleem. Waarschijnlijk de belangrijkste reden om humanitas vandaag te herontdekken is de schaal van het leven in een geglobaliseerde wereld. In een geglobaliseerde wereld zijn ook onze problemen geglobaliseerd. De grootste uitdagingen waar wij voor staan strekken zich uit voorbij de grenzen van dorp, stad, land, continent. Voorbij de grenzen van ruimte en tijd. We dragen ook steeds een verantwoordelijkheid jegens de mens van gisteren en morgen. Hoe dragen we het erfgoed van onze voorgangers over op volgende generaties? Hoe houden we de wereld leefbaar voor zij die na ons komen? De klimaatopwarming. Betaalbare en ecologisch verantwoorde energievoorziening. De implosie van de biodiversiteit. Hoe pakken we die dingen aan? Geen individu kan de last van de verantwoordelijkheid alleen dragen. Gezien de globale uitdagingen waar we als mensheid voor staan, is het cultiveren van onze humanitas de belangrijkste taak die we in ons leven hebben. Ja, om het nog eens met de woorden van Max Scheler te zeggen. Es ist schwer, ein Mensch zu sein. Maar als we het goed doen, als we echt mens worden, is het een even prachtig als noodzakelijk iets. Dan ben je inderdaad, om het met Arendt te zeggen, een geschenk voor je medemens en de hele mensheid. Elke mens is, zoals de Griekse mythische figuur Atlas, een kleine atlas weliswaar, die het hemelgewelf van de mensheid op zijn schouders draagt. Het lijkt soms beter om dat niet te beseffen, om jezelf wijs te maken dat datgene wat je doet geen verschil uitmaakt. Om je smartphone, waar je beelden ziet van de lijdende mens, uit te zetten en om je te wentelen in de overtuiging dat je als individueel mens te nietig bent om van enig invloed te kunnen zijn op de wereld. Maar dat is onwaar. Niemand is te nietig om niet iemand te kunnen zijn voor een ander. Niemand is te nietig om niet welwillend, betrokken, genereus, meelevend en hulpvaardig in het leven te staan. Niemand is niet geroepen tot het ideaal van humanitas. De mens is zijn menselijkheid aan anderen verschuldigd. Je bent pas mens door en voor anderen. U heeft geluisterd naar Over menselijkheid, humanitas, een vergeten ideaal. Geschreven en gelezen door Alicia Gemschinska.